Eerste Wereldoorlog was een oorlog waarover men zei naderhand, dat is de oorlog die het einde zal zijn van alle oorlogen. Want nu hebben we het toch wel geleerd. Nu hebben we toch zo door ons hoofd en hart heen gekregen dat oorlog niet het antwoord is. En dat we klaar zijn met alle oorlogen. Ze moesten eens weten dat er binnen enkele tientallen jaren nog een oorlog zou komen. Sterker nog, de 20e eeuw is de meest bloedige eeuw geweest in de menselijke geschiedenis. Ze hebben geschat dat alleen maar door oorlog, heb ik nog niet eens over bijvoorbeeld het hele abortus gebeuren, waar miljoenen ongeboren kinderen om het leven gebracht zijn. Maar alleen al door oorlog zijn er in de 20e eeuw 100 miljoen mensen doodgegaan. 100 miljoen. Het leven op aarde is een verschrikkelijk leven, niet? Elke dag op het nieuws hoor je over aanslagen. Elke dag op het nieuws is er oorlog, geweld, misdaad. Wat is het antwoord? Wat is het antwoord op de problemen van deze wereld? Vorige week hebben we gezien dat de Heer Jezus terugkomt en dat Hij rechtvaardigheid gaat brengen, dat Hij goddeloosheid gaat aanpakken. En deze week zien we dat in Openbaring hoofdstuk 20, dat Johannes de apostel schrijft over een periode van 1000 jaar die dan aanbreekt. Ik wil met jullie samen lezen Openbaring hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 6. Dus dit is na hoofdstuk 19, de Heer Jezus komt terug, grijpt die antichrist en die valse profeet, zijn handlanger, gooit ze direct in de poel des vuurs. En dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 20, en ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet meer levend totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Dit is natuurlijk een heel interessant stuk uit het boek Openbaring en een stuk waar er al heel veel inkt is gebruikt om te proberen uit te leggen hoe de vork hier in de steel zit. En door de eeuwen heen zijn er eigenlijk 3 grote interpretaties gekomen, 3 grote zienswijzen op dit 1000-jarig rijk. Ik ga ze eventjes op een rijtje zetten en dan ga ik mijn persoonlijke overtuiging geven, welke van die 3 ik denk dat de juiste manier is om dit stukje te lezen. Goed, Er zijn dus drie interpretaties. De eerste is het amillennialisme. Dat zegt eigenlijk dat dit stukje, het vrederijk, het duizendjarig rijk wat hier beschreven wordt, is geen toekomstig letterlijk vrederijk waarin Jezus op de aarde regeert, hè, nadat hij terugkomt. Maar dat wij nu al in dit duizendjarig rijk zitten. Het is dus niet duizend jaar. Het is die duizend jaar is gewoon een getal wat aangeeft dat het een hele lange tijd gaat duren. Maar we zitten nu al 2000 jaar in het vrederijk. Het vrederijk is begonnen met de Heer Jezus en zijn opstanding uit de dood, zijn overwinning over de Satan. En daarmee is de Satan nu gebonden. He, dus als Openbaring 20 spreekt over het feit dat de Satan gebonden wordt voor 1000 jaar, dan zegt deze interpretatie, nou, dat gebeurde dus toen Jezus de overwinning behaalde aan het kruis en de opstanding, toen heette de Satan gebonden, nu is de Satan gebonden en nu is er het vrederijk. In de gemeente ervaren wij nu dat wij regeren met Jezus Christus en die 1000 jaar die moet je niet letterlijk nemen. En je moet het allemaal niet zo aards en letterlijk nemen. Het gaat allemaal om een geestelijke waarheid. Dat is nummer 1. De tweede interpretatie. Laat ik even terugspoelen. Ik ga een aantal teksten meningen geven over de verschillende interpretaties. Dus de grote vraag die ik heb bij mensen die deze interpretatie geloven, die zeggen we zitten nu al in het vrederijk, dat is geen toekomstig rijk, maar dat is nu geestelijk waar. Aan die mensen wil ik vragen, ervaren wij dat de Satan nu gebonden is? Ervaren wij dat? Laat ik een aantal teksten tonen die in mijn mening aangeven dat dat helemaal niet het geval is vandaag. Kijk eens naar Handelingen hoofdstuk 5. Het begin van de gemeente. Waar er elke dag toegevoegd wordt door de Heer aan de gemeente. En dan opeens komen Ananias en Safira. Dat is een echtpaar. En er zijn mensen in de gemeente die het minder hebben. En er wordt dus inzamelingen gedaan. Zodat iedereen ook hun noden voorzien kan hebben. En Ananias en Safira, die verkopen een stuk land en die brengen een gedeelte van de opbrengst naar de apostelen. Maar ze geven de indruk dat ze eigenlijk de hele som geld voor de gemeente geven. En daar zit een leugen in, daar zit bedrog in. En dan zegt Petrus tegen Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond. Ik zie een hele actieve Satan in Handelingen hoofdstuk 5. In 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 4, daar zegt Paulus, van hen, de ongelovigen, dus van de ongelovige wereld, geldt dat de God van deze eeuw, dat is niet onze vader, maar dat is de Satan. Hij is de God van dit stukje tijd. Hij heeft het nu. Hij is als het ware aan de macht. Hij heeft die macht gekaapt en hij is er vandoor gegaan met de schepping van God. De God van deze eeuw heeft hun gedachten verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Dus de Satan is werkzaam door ongelovige mensen te verblinden. Klinkt dat alsof hij gebonden is? 2 Korinthe hoofdstuk 11 vers 13 tot en met 14. Want zulke lieden, gaat over valse leraren, zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Concludeer ik daaruit dat de Satan in de afgrond gebonden is momenteel en verzegeld is, volgens Openbaring hoofdstuk 20. Nee, volgens mij is hij nog levend en wel en gaat hij rond als een engel van het licht. Efeze hoofdstuk 2. Daar zegt Paulus tegen de gemeente, ook u heeft hij met hem levend gemaakt U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Dat is een benaming van de Satan. Hij is de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. De Satan is werkzaam in ongelovige mensen. Efeze hoofdstuk 4, daar wordt tegen gelovigen, wordt er een aansporing gegeven. Word boos, maar zondig niet. Er is zoiets als rechtvaardige boosheid, die het hart van God reflecteert. Maar er is ook zondige boosheid, die vooral gaat om mijn belangen en niet zozeer de eer van God. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Handel die boosheid af. Loop daar niet meer rond. Hoe langer je rondloopt met boosheid, hoe meer de kans is dat die boosheid omslaat in bitterheid en in woede en in zondige boosheid. Vers 27, en geef de duivel geen plaats. Maar ik dacht dat die al opgesloten zat. Waarom moet ik dan gehoor geven aan deze tekst? Dat ik de duivel geen plaats moet geven. Efeze hoofdstuk 6. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En het woord overheden en machten heeft niet zozeer te maken met menselijke overheden, maar geestelijke overheden. Onze strijd is met geestelijke machten van de duivel. En daarom moeten wij onze wapenrusting aandoen. Hij is actief en wij moeten onszelf beschermen tegen de activiteiten van de Satan. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Paulus was 3, misschien 4 weken in de stad Thessalonica. Daarna werd hij verdreven uit de stad. En hij zegt later in een brief, 1 Thessalonicenzen, zegt hij, wij hebben naar u toe willen komen. Met andere woorden, wij wilden eigenlijk terugkomen naar jullie, om jullie weer te bezoeken. Eén en andermaal. Maar de Satan heeft het ons verhinderd. De Satan was actief in het leven van Paulus, probeerde hem te verhinderen van het nastreven van zijn bediening. Jacobus hoofdstuk 4, daar staat: onderwerp u aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. We moeten weerstand bieden tegen de activiteiten en aanvallen van de Satan. 1 Petrus hoofdstuk 5. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Nou, dat zijn gewoon maar een reeks teksten die praten over de activiteiten van de Satan nu in deze wereld. Nogmaals de vraag, rijmt dat met deze gedachte? De Satan is nu gebonden, opgesloten in de afgrond, en wij zitten in een duizendjarig vrederijk en regeren momenteel met Jezus Christus. Het is voor mij in ieder geval niet overtuigend. De tweede interpretatie, ben je er klaar voor? Tweede mogelijkheid. Kijken of je deze beter vindt. Nummer 2. Het duizendjarig rijk. Dit is het postmillennianisme. Mag je ook weer vergeten. Het duizendjarig rijk is de periode voordat Jezus terugkomt, waarin het evangelie veel vrucht gaat dragen en de hele wereld christelijk wordt. En als de hele wereld zo'n beetje, nagenoeg de hele wereld tot geloof gekomen is, het evangelie tot in de uithoeken vrucht gedragen heeft en de vruchten van dat evangelie ook zichtbaar worden in de politiek, in de media, in de kunst, in het onderwijs, in alle aspecten van het menselijk leven, dan komt de Heer Jezus terug. En die 1000 jaar, die moet je ook weer niet letterlijk 1000 jaar nemen. Dat kan misschien wel 10.000 jaar zijn. Misschien dat het 10.000 jaar gaat duren voordat uiteindelijk de hele wereld christelijk geworden is. En dan komt Jezus terug. Ze baseren deze interpretatie vaak op een tekst als Matteüs hoofdstuk 24 bijvoorbeeld. Daar staat: en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Zie je wel, zeggen ze. Eerst moet het evangelie helemaal de wereld omgaan en dan pas komt de Heer Jezus terug. Maar staat er iets over vrucht dragen in deze tekst? Nee, er staat iets over de verkondiging van het evangelie. Maar niet dat de hele wereld eerst christelijk gaat worden. Dus ik vind dit niet een overtuigende tekst. Dat de hele wereld eerst christelijk gaat worden. En dan pas dat Jezus terug gaat komen. Ik zie eerder, zoals in 2 Timotheus hoofdstuk 3, waar staat: en weet dit, dat in de laatste dagen, daar leven wij dus nu al in, de laatste dagen, dat is een periode die begonnen is met de opstanding van de Heer Jezus. Wij leven nu in de periode die de Bijbel noemt de laatste dagen. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Ik zie niet dat de wereld er veel beter op gaat worden. Ik zie niet dat de wereld helemaal christelijk gaat worden. Ik denk dat misschien eerder het omgekeerde gaat gebeuren. En dat is dat het eerst nog erger gaat worden. Dus deze zienswijze is voor mij ook niet erg overtuigend. Nou, dan blijft er nog één zienswijze over. En dat is het premillennialisme. Mag je ook weer vergeten. Maar dat is de zienswijze die zegt: het 1000-jarig rijk van Openbaring. Oh, één momentje. Ik ben hem kwijt. Hij is gevlogen. Nou, dan moet ik hem zelf eventjes verwoorden. Het 1000-jarig rijk is een periode niet voordat Jezus terugkomt, maar nadat Jezus terugkomt, waarin de Heer Jezus 1000 jaar lang op de aarde zal regeren. En wij met hem. Dus de volgorde is andersom van interpretatie nummer 2. Dat eerst Jezus terugkomt, dat hij het vrederijk gaat binnenbrengen. Niet zozeer de kerk, de gemeente, die het evangelie, door middel van het evangelie de wereld christelijk gaat maken. Maar dat Jezus zelf terugkomt en op de aarde 1000 jaar lang zal regeren en wij met hem. Nou, waarom geloof ik, ben ik overtuigd van dat laatste? Nou, ten eerste omdat de natuurlijke volgorde van Openbaring 19 en 20 mij doet denken dat eerst Jezus terugkomt, hoofdstuk 19, en dan pas het vrederijk begint, hoofdstuk 20. Tuurlijk is het zo dat er in de Openbaring niet alles chronologisch op elkaar volgt. Er zijn momenten dat er teruggeblikt wordt of vooruitgeblikt wordt. Maar er is een algemene chronologische volgorde die in het boek voorkomt. En ik zie dus dat nadat de Heer Jezus terugkomt, er een tijd zal aanbreken die 1000 jaar gaat duren, waar de Heer Jezus een vrederijk gaat stichten. Hoe ziet dat vrederijk eruit? Nou, als je in het Oude Testament gaat lezen, vooral in de profeten, dan zie je een heleboel gedeeltes in het Oude Testament die vooruitkijken naar een gouden tijdperk. Een periode waar welvaart, vrede, vreugde, eenheid enzovoorts allemaal ervaren zullen worden. Een gouden tijdperk. Als je deze passages, deze gedeeltes, op een natuurlijke en normale manier leest, dan wekt dat de verwachting dat dat op een letterlijke manier zo vervuld gaat worden. Wanneer gaat dat gebeuren? Al die gedeeltes uit het Oude Testament. Laat ik gewoon een paar op het scherm zetten uit Jesaja. Ja, gewoon een paar stukjes uit Jesaja die praten over dit gouden tijdperk. Jesaja hoofdstuk 2. Het zal in de laatste der dagen geschieden. Nou, we weten in ieder geval dat het niet over de eindtijd gaat. Dat de berg van het huis van de Heer, dus in Jeruzalem, vast zal staan als de hoogste van de bergen. Dat hij verheven zal worden boven alle heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Dus dit gaat een tijdperk worden waarin de volken zullen optrekken naar Jeruzalem, waar er vrede op aarde zal zijn. Er zal geen militair materiaal meer zijn. Ze gaan het allemaal omsmeden tot werkbouw. Materiaal en er zal geen oorlog meer zijn. Nou, als je dus een amillennialist bent, iemand die zegt, nou dat moet je allemaal geestelijk zien, dan zie je dit dus als de gemeente. De mensen zullen de gemeente binnenstromen en daar zal vrede zijn, in de gemeente. Dat is dus een vergeestelijking van wat hier staat. Als je premillennialist bent, dus iemand die gelooft dat er een periode gaat komen in de toekomst waarin dit letterlijk vervuld gaat worden, dan zeg je dus, dit gaat over letterlijke volken die letterlijk naar Jeruzalem zullen optrekken en letterlijk geen oorlog meer met elkaar zullen voeren en dat Jeruzalem het centrum gaat worden van de wereld. Nog een passage, Jesaja hoofdstuk 11. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. En een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Gaat dit letterlijk zo gebeuren? Zodat zelfs in de dierenwereld, in de natuur, het geweld gaat ophouden. Dat is de hoop van mensen die in de toekomst een letterlijk 1000-jarig rijk zien. Nog eentje. Jesaja 65. En ik, zegt de Heer, zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Geen huilen, geen stemverheffing. Er zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een 100-jarige, maar een zondaar al is hij 100 jaar zal vervloekt worden. Ze zullen huizen bouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden en planten, wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen, zal geen ander wonen. Van wat zij planten zal geen ander eten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Misschien dat je niet alles begrijpt in de eerste lezing daarvan. Maar het gaat in ieder geval om het feit dat mensen ook weer heel oud zullen worden. De leeftijd van de mensen zullen zijn als de leeftijd van bomen. Nou, we weten van bomen dat ze heel oud kunnen worden. Dus dat er weer een tijdperk zal komen waarin de leeftijd, de levensverwachting van de mens weer zal zijn zoals de levensverwachting van de mens was bij de schepping. Dat mensen heel oud zullen worden. Dat ze huizen zullen bouwen die niet afgepakt zullen worden. Dat ze wijngaarden zullen planten die niet afgepakt zullen worden door overheden of door bezetters. Een aangename tijd. Een tijd van vrede en welvaart. Zijn dat letterlijke profetieën? Of moeten we die toch op een geestelijke manier zien? Er zijn heel veel christenen die dit letterlijk nemen. En waar plaats je dan dat gouden tijdperk? Waar moet dat ergens gaan plaatsvinden? Nou, Openbaring hoofdstuk 20, terwijl er niet heel specifiek staat dat daarin al die teksten uit het Oude Testament, al die profetieën vervuld zullen worden. Dit geeft wel een prachtige context, niet? Waarin dit allemaal zou kunnen gebeuren. Want wat lezen we in Openbaring hoofdstuk 20? Wat is het grote kenmerk van deze tijd? Het kenmerk van deze tijd in Openbaring 20 is dat de Satan gebonden wordt. En verwijderd wordt uit deze wereld. Zijn invloed totaal verwaarloosd. Hij zal geen enkele invloed meer hebben op geen enkel mens. Nou, dat gaat al een heel groot verschil maken in hoe deze wereld functioneert. Als de Satan uit de som gehaald wordt, als het ware. Als hij niet meer actief is. Het tweede kenmerk is natuurlijk dat de Heer Jezus op de troon zit. Dat hij gaat regeren vanuit Jeruzalem. Dat rechtvaardigheid en liefde de pilaren van zijn heerschappij zullen zijn. Dat de wetgeving die vanuit Jeruzalem uitgaat, dat die rechtvaardigheid en zorgzaamheid en liefde en vrede zal promoten. Dit is zeker een periode waar die profetieën uit het Oude Testament letterlijk tot vervulling zouden kunnen komen. Hoe ziet dat dan eruit? Nou, dat zal een rijk zijn dat gekenmerkt wordt door vrede, door welvaart, door rechtvaardigheid, door een globale kennis van de Heer. Jeruzalem zal het centrum van aanbidding worden voor de volken. Israël speelt daar een priesterlijke functie. En de gemeente zal regeren met Jezus Christus. En regeren is iets wat in ons DNA zit. Daar heeft God de mens voor gemaakt. In het allereerste hoofdstuk, Genesis hoofdstuk 1, schiep God de mens naar zijn beeld. En vers 28, zegende hij de mens en zei, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en heers. Heerschappij is iets waarvoor wij gemaakt zijn. We lezen in dit is de verkeerde tekst die daarboven staat, maar dat moet Psalm 8 zijn. Dat hebben we net gezongen eerder in de dienst. Psalm 8, vers 4 tot 7. Daar zegt de schrijver, als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u heeft hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En de mensenzoon dat u naar hem omziet. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Dit is een commentaar op Genesis hoofdstuk 1. We lezen in 2 Timotheus dat niet alleen in het Oude Testament heerschappij beloofd wordt. In 2 Timotheus hoofdstuk 2 daar staat, als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. In Lucas 19, in een gelijkenis die de Heer Jezus geeft, geeft hij een aantal ponden aan zijn dienstknechten en die daar rentmeesterschap over uitoefenen. Aan het eind van hun rentmeesterschap komen ze terug bij de Heer en krijgen ze of goedkeuring of afwijzing voor hoe zij dat pond besteed hebben. En degene die waar de Heer Jezus blij mee is, daarover zegt hij, goed gedaan, goede dienaar. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Ik denk dat dit een verwijzing is naar dat rijk, dat 1000-jarige rijk, waar wij met de Heer Jezus zullen regeren. En ik hoop dat ik misschien een straatje of een wijkje ergens mag regeren. Jullie ook? Nieuwe Hagen zou geweldig zijn. Maar misschien is er al concurrentie hier in de zaal. We kunnen het samen doen. Dan rest alleen nog deze vraag. Waarom dan het 1000-jarig rijk? Waarom kunnen we niet, als de Heer Jezus terugkomt, gewoon gelijk de eeuwigheid beginnen? Waarom moet er eerst nog een aards rijk zijn waar de Satan gebonden wordt en dan weer vrijgelaten wordt? Waarom is dat nodig? Dat is nodig omdat God bepaalde verbonden heeft gesloten, beloftes heeft gemaakt. En voornamelijk de belofte aan ene koning David. Ken je hem? Koning David uit het Oude Testament. Daar heeft God deze belofte aan gemaakt. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Er wordt een belofte gemaakt aan koning David. Uit jouw nakomelingen zullen altijd de koningen van Israël komen. Maar op een gegeven moment is dat koningshuis niet meer op de troon. Want er komt een bezetter, er komt een tegenstander. En Nebukadnezar maakt een eind aan het koningshuis dat in Juda, in Israël regeert. En toch is die belofte, daar zit nog iets meer in. Daar zit nog een lading in, daar zit nog een aspect in, wat het volk Israël altijd heeft vastgehouden. Dat iemand weer op die troon gaat zitten. Vandaag de dag is er nog steeds geen koning in Israël. De laatste koning werd in 586 voor Christus van de troon gehaald. En toch zie je in Lucas hoofdstuk 1, als de Heer Jezus, als zijn geboorte aangekondigd wordt, de Heer Jezus, die een directe nakomeling is van koning David. Daarover zegt de engel, die dit aankondigt aan Maria, de moeder van Jezus, wees niet bevreesd, Maria. U hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Heeft Jezus ooit op de troon van David gezeten? Is Jezus koning over Israël geweest? Hij zit toch nu aan de rechterhand van de Vader? Is dat de troon van David? Nee, hij regeert wel. Maar de troon van David heeft specifiek een verwijzing naar het feit dat Jezus over het volk Israël gaat regeren. In de lijn van koning David. En daarom geloven wij dat er nog een vervulling gaat komen, dat Jezus Christus op de troon in Jeruzalem gaat zitten en gaat aantonen wat deze wereld eigenlijk, hoe deze wereld er eigenlijk had moeten uitzien. Zonder Satan en met Jezus op de troon. Wat een geweldig tijdperk zal dat zijn. En ook aan ons wordt deze belofte gedaan. Openbaring hoofdstuk 3. We hebben het al gelezen eerder in deze serie. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. De hele Bijbel ligt, creëert, schept een verwachting dat de Heer Jezus een koninkrijk gaat brengen van een aardse aard in vervulling van het hele Oude Testament. Ook de discipelen die verwachten dit. Net voordat de Heer Jezus teruggaat. Handelingen hoofdstuk 1. Daar vragen ze de Heer Jezus. Als je in de evangelie leest trouwens, zijn ze constant aan het concurreren wie de grootste mag zijn in het koninkrijk. Hè? Wie aan de rechter en de linkerhand van Jezus mag zitten als hij zijn koninkrijk ingaat. En als hij opgestaan is uit de dood, denken ze, dit is het moment, jongens. Nu gaat het gebeuren. Jezus Christus gaat op de troon van David zitten. En ze zitten al handen wrijvend, gaan ze naar de Heer Jezus toe. En vragen ze in Handelingen hoofdstuk 1. Heren, zult u in deze tijd, is het nu eindelijk aangebroken, de tijd voor Israël het koninkrijk weer te herstellen? Wat voor koninkrijk hebben ze het over? Niet over een geestelijk koninkrijk. Ze hebben het over een letterlijk, aards, politiek koninkrijk in Jeruzalem. Over Israël. En wat zegt Jezus? Hij zegt, jongens, hebben jullie het nou nog niet begrepen? Het gaat niet om een aards koninkrijk. Het is een hemels koninkrijk. Het is een geestelijk koninkrijk. Zegt hij dat? Nee. Nee. Hij corrigeert niet hun verwachting. Hij corrigeert alleen maar dat het helemaal hun zaak niet is. Wanneer dat gaat gebeuren. Hij zegt, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Hij corrigeert niet de aard van het koninkrijk wat zij in hun hoofd hebben. Hij corrigeert alleen dat het helemaal niet hun zaak is om zich te bemoeien en bezig te zijn met de tijd van dat koninkrijk. Zien we het? De hele Bijbel creëert en wekt een verwachting dat er een tijd zal aanbreken, een gouden tijdperk, wanneer het kreunen en het steunen en het zuchten en de pijn en de aanvallen van de Satan en het werk waar hij mee bezig is om de volken te misleiden, om mensen te doen struikelen, om hen te verslinden als een brullende leeuw, wanneer dat voorbij is, wanneer het over is en wanneer de wereld even een zucht van verlichting kan ervaren van de verdrukking en het werk van de tegenstander. Het zal een heerlijke tijd zijn. Een tijd van welvaart, een tijd van rust, een tijd van vrede, ongekende vrede. Een tijd van blijdschap, een tijd van eenheid. Een tijd waarin de volken samen door één deur kunnen. Een tijd waar mensen het niet meer op elkaar gemunt hebben. Een tijd waarin de Heer Jezus het voor het zeggen heeft. Ik kijk er naar uit. Jullie ook. Uiteraard wil de Heer Jezus ook vandaag regeren, niet zozeer letterlijk op de aarde, maar hij wil op de troon van ons hart zitten. Wij mogen nu al de heerschappij van de Heer Jezus ervaren en hoe goed het is om onder een nobele, rechtvaardige, zorgdragende koning te leven. We spreken altijd over een nobele koning in onze sprookjes, niet? Elk goed sprookje heeft een goedhartige koning die zorg draagt en uiteindelijk zorgt dat het einde van het verhaal ook een mooi eind is. Maar de Bijbel is geen sprookje. De Bijbel is werkelijkheid. Er is een koning die over ons wil regeren, die in ons hart wil wonen en leven. Maar wij moeten wel die troon opgeven. Onze wil dat niet. We willen zelf teugels in handen hebben, touwtjes in handen hebben. En dat is ons grote probleem. Dat is onze reden waarom wij nog zoveel ellende in ons leven ervaren. Laten we ook vanochtend weer buigen voor koning Jezus. En die welvaart en die genezing van ziel ontvangen op geestelijke wijze. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord dat zo vol verwachting zit. Dank u wel voor de Heer Jezus, zijn koninklijke heerschappij, zijn majesteit. Vader, we zien uit naar de dag dat hij terugkomt. En dat onze strijd tegen de Satan en zijn handlangers voorbij is. Dat deze wereld ook weer mag ademhalen. Geeft u ons het geduld. Geeft u ons het vertrouwen. En mogen wij vandaag de dag al een voorbeeld zijn van wat het betekent om een burger in Gods koninkrijk te zijn. In Jezus' naam. Amen.